Goedemiddag, u bent verbonden met de Christelijke Gereformeerde Kerk Zuidhoven. Deze middag is uw voorganger dominee Gert-Jan Vogel en wordt het orgel bespeeld door Gerard Putters. En is dit deze middag ook voortzetting van het Heilige Avondmaal. Na het welkom en mededelingen zingen wij psalm 97, vers 1, 2 en 6. Wij zingen het eerste, tweede en zesde vers van psalm 97. Dan is er gelegenheid voor stil gebed, foto met groet. En dan zingen wij gezang 1. Dus wij zingen gezang 1. Hierna is er gebed. En gaan de kinderen naar de zonneschool. Er zijn collecten. Twee collecten. Eén voor de kerk en één voor het vluchtelingenwerk. Daarna is er de lezing van het avondmaalsformulier. En zingen wij psalm 116, het eerste vers uit de oude berijming. We zingen het eerste vers van psalm 116 uit de oude berijming. Dan is er een viering en afsluiting van het avondmaal. En tijdens de tafel en ter afsluiting zingen wij van psalm 116 uit de oude berijming elke tiende en elfde vers. We zingen vers 10 en 11 van psalm 116 uit de oude berijming. Dan is er de schriftlezing, deze middag uit Romeinen 1, de versen 16 tot en met 32. Dus we lezen vers 16 tot en met 32 van Romeinen 1. En aansluitend is de verkondiging met als thema Gods liefde en toorn. En het is naar aanleiding van Catechismus zondag 4. Na de prediking zingen wij gezang 440. Wij zingen gezang 440. Dan is er de dankzegging en voorbeden. En als slotlied voor de zegen zingen wij nog lied 395 uit Op Tonenhoogte. En dat heeft de titel Jezus leeft in eeuwigheid. Dus als slotlied zingen wij lied 395 uit Op Tonenhoogte. Ik wens u al een goede en gezegende dienst.
Goedemiddag, luisteraars. Ik heb voor u de liturgie. A, het welkom en mededelingen zien we 97. Het gebed in de lezing is uit Romeinen 1, vers 16 tot 32. Romeinen 1, vers 16 tot 32. Na de verkondiging. Na de dankzegging en voorbeden. 95. Thank you.
Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. We hopen in deze dienst ook weer het Heilige Avondmaal te vieren. Verder wordt u nog meegedeeld, wat niet op het briefje staat, is dat er in het gezin van Anthony en Elsa Hogendoorn een dochter is geboren, Alicia. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 97, vers 1, 2 en 6. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Bidden we nu in stilte om een zegen voor elkaar en voor onszelf. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen nu met elkaar gezang 1 en het eerste vers is het lied dat de kinderen van de zondagsschool deze week moesten leren, mochten leren, laat ik het zo zeggen. En het tweede vers volgens mij volgende week, maar we zingen gezang 1 in zijn geheel. God heeft het eerste woord. Zullen bidden om Gods zegen. Heere God in de hemel, trouwe Vader. Als we zo'n lied zingen, dan worden we er weer aan herinnerd wie de eerste en de laatste is. En dat wij dat in ieder geval niet zelf zijn. Maar dat u dat bent. Voordat er ook maar iets was, was u er. Wij zijn mensen die er een tijdje zijn. Soms zijn we hier 15 jaar, 55, 95. Misschien nog wat langer. Maar veel langer zal het niet zijn. En soms denken we dat de wereld bij ons begonnen is. En dat hij bij ons zal eindigen. Maar als we dat lied weer zingen, dan weten we van, het is zo heel, heel anders. U bent eeuwig. U was er al voordat er iets was. En alles heeft zijn bestaansgrond in u. U was er en u sprak en het was er. U gebood en het stond er. En u stond ook aan het begin van ons leven. U zag ons toen we nog niet geboren waren, in de schoot van onze moeder. U zag ons vanaf ons prilste begin. U zag ons niet alleen, u heeft ons gemaakt. En we willen u danken dat we dat ook weer vandaag mogen horen. We zouden het haast vergeten. als u niet elke keer weer tot ons sprak. De woorden van vanmorgen, van wie de Heer Jezus is, de woorden van wie wij zelf zijn, de woorden wie u bent. We hebben dat elke dag nodig. Heer, dat zegt ook iets over ons, dat we zo heel gemakkelijk de dingen van u, van het evangelie, vergeten. We leven zo gemakkelijk van de ene in de andere dag. Als u er nou niet was. Heer, u bent er. En u roept ons wakker en geeft dat we niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen, die stem van u zullen horen. Heer, u ziet ons. Vergeetachtige mensen, maar ook schuldige mensen. We nemen het mee vanaf ons prilste begin. Iets wat u er niet ingelegd hebt. Wat we wel meekrijgen. En dat is soms iets waar we ons heel erg ongemakkelijk bij voelen. Maar we weten wel, Heere God, als u in ons leven wil komen met uw Zoon, dan begrijpen we de dingen ook weer heel anders. En daar bidden we om. Of we echt vanuit het geloof in u mogen leven. Wees u zo bij ons. Wees u ook met de kinderen als ze straks naar de zonderschool gaan. Wees u met de kinderen bij de crèche. Denkt u aan allen die met ons meeluisteren, die graag ook het avondmaal mee hadden gevierd. Denkt u aan allen die thuis zijn gebleven, om welke reden dan ook. We hebben u zo nodig en geef dat we dat in ieder geval niet vergeten. En niet denken dat we het zelf wel redden. Bewaar ons daarvoor. Heere, wees u zo met ons in het spreken, in het luisteren, in alle dingen van deze dienst. En hoort u ons, barmhartige Vader, om Jezus wil, uit genade. Amen. De kinderen mogen nu naar de zonderschool en dan wordt er hier in de kerk gecollecteerd voor kerk- en vluchtelingenwerk. We mogen ook vanmiddag het avondmaal vieren en we mogen het vieren met een aantal gasten in ons midden. En ik lees een stukje uit het korte formulier. Geliefde in onze Heere Jezus Christus, het avondmaal verzekert ons dat het volkomen offer van onze Heere Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons zijn hartelijke liefde en trouw, dat hij voor ons die de eeuwige dood verdiend hadden, heeft willen lijden en sterven, en voor ons de levendmakende geest verworven heeft. Door die geest die in hem als het hoofd en in ons als zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met hem en krijgen wij deel aan al zijn schatten en gaven. De Heilige Geest verbindt ons ook onderling in broederlijke liefde, gelijk de apostel Paulus zegt, omdat het één brood is, zijn wij hoeveel ook één lichaam. We hebben immers allen deel aan dat ene brood. Met groot verlangen mogen wij samen aan het avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze Heiland, die ons genodigd heeft tot het bruiloftsmaal van het Lam. Dan zal hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het koninkrijk van zijn Vader. We zingen nu eerst Psalm 116, het eerste vers, en daarna mag ik u uit, of nodig ik u uit voor de maaltijd van de Heer. We willen nu eerst met elkaar bidden. Barmhartige God en Vader, u die uw enig geboren Zoon in deze wereld gezonden hebt om ons volkomen te verlossen van onze zonden. Wij bidden u dat uw Heilige Geest mag bewerken, dat wij ons met oprecht vertrouwen aan hem hoe langer hoe meer overgeven, en dat hij in ons leeft en wij in hem. Wil onze harten door dit avondmaal troosten en sterken. Laat ons niet twijfelen of u wilt om Christus wil eeuwig onze genadige Vader zijn, die ons onze zonden niet toerekent en ons in alles verzorgt als uw kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij onze heiland belijden, dat wij onszelf verloochenen, dat wij ons kruis getroost op ons nemen en dat wij in alle nood met opgeheven hoofd onze Here uit de hemel verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken zal en ons tot zich nemen zal in zijn hemels koninkrijk. Verhoor ons, barmhartige God en Vader, door onze Here Jezus Christus. Amen. Laten we onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Laat ons er niet aan twijfelen dat wij door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en gesterkt worden als wij het brood en de wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. Het brood dat wij breken is een gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus is gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, die wij dankzeggend zegenen, is een gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heere Jezus Christus is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Geliefde in de Heere, we willen nu allen tezamen, nu de Heere aan zijn tafel onze zielen gevoed heeft, zijn naam met dankzegging prijzen en in ieder spreken met mij in het hart. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeven, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernielt als die van een arend. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en rijk aan goede tierenheid. Niet altoos blijft hij twisten, niet eeuwig zal hij toornen. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? God bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij, derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. En dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Daarom zal mijn mond en hart des Heere lof verkondigen van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. We zullen samen danken. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken u met heel ons hart dat u uit grondeloze barmhartigheid ons, uw enige Zoon, geschonken hebt tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij loven u om uw genade dat u ons geeft, een waarachtig geloof, waardoor wij deze weldaden deelachtig worden en dat u tot versterking daarvan het heilig avondmaal door uw geliefde Zoon Jezus Christus liet instellen. En we bidden u, getrouwe God en Vader, dat u door de werking van uw geest, dat de gedachtenis aan onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het echte geloof en in de gemeenschap met Christus wil doen strekken. In de naam van onze Heere Jezus Christus bidden we, gelijk hij ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We zingen nu Psalm 116, vers 10 en vers 11. We openen de schriften in het Nieuwe Testament. Deze zal ik even afdoen. Het Nieuwe Testament en we lezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Romeinen 1 vanaf vers 16. En dan lezen we tot en met 21. Romeinen 1 dus vers 16 tot en met 21. En daarna Openbaring 21 vers 1 tot en met 8. Eerst Romeinen 1 vanaf vers 16. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit geloof leven. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden hun bekend is, God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. En dan uit de Openbaring van Johannes, of aan Johannes eigenlijk natuurlijk. Openbaring 21, vers 1 tot en met 8. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuw Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en ze zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal hem voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartige, ongelovige, verfoeilijke, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Tot zover de lezingen uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. De preek gaat over zondag 4 van de catechismus. En ik lees die in de weergave van professor Verboom. Kort en krachtig. We hebben het erover gehad. Je kunt de wet van God niet volbrengen. God vraagt of we hem lief hebben met alles wat we hebben en onze naast als onszelf. En dat gaat niet, dat doen we niet. Tenzij we door de geest van God een nieuw leven ontvangen, wedergeboren worden. Nou, daar hebben we het vorige week over gehad. En dan is de vraag, je kunt de wet van God niet volbrengen. Is het dan niet onrechtvaardig van God dat hij dat toch van je vraagt? Nee, want dat ik de wet van God niet doe, is mijn eigen schuld. Wat betekent dat voor jou? Dat ik schuldig ben en Gods straf verdien. Maar God is toch liefde? Ja, maar hij is ook rechtvaardig. Straks na de preek zingen we: ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Dat is gezang 440. We zullen allemaal dat filmpje wel gezien hebben op tv, of in ieder geval ervan gehoord hebben, van die man die 237 kilometer per uur reed. En je ziet dan via zo'n camera, zo'n beveiligingscamera, zie je mensen rustig over de weg rijden en opeens, wam, daar komt er iemand voorbij. Ja, en vervolgens, want dat lijkt dan aardig, maar vervolgens rijdt hij iemand dood. Hè? Maar wat hij dan zegt is van, ja, ik weet niet hoe het kwam. Ik weet niet hoe, ja. Ik had alcohol gebruikt, ik had drugs gebruikt. Maar ik was me niet van bewust. Nee, dat haalt hier de koekoek, zou je zeggen. Hè? Je zegt van, ja, ik ga nog lekker veel drinken, veel speed gebruiken. Nou, letterlijk natuurlijk. Niet bewust, maar wel schuldig, natuurlijk. Natuurlijk schuldig. Schuldig aan iemands dood. Nee, niet bewust iemand met voorbedachte raden iemand aangereden. Natuurlijk niet. Maar het is wel je schuld. Je hebt wel die alcohol genomen. Je hebt wel die drugs genomen. En je kon het weten. We zijn vanmiddag toch maar weer verder gegaan met de catechismus. En wat we gelezen hebben en waar het over gaat, dat is niet het meest vrolijkmakende van de catechismus. En ook niet het meest vrolijkmakende van het leven als het gaat over onszelf. Vorige week hebben we de draad weer opgepakt. Hè? Wie zijn wij nu eigenlijk? Nou ja, wie zijn wij? Dan kun je een lezing verwachten over het mensdom, hè? Wie mensen zijn. Maar het gaat eigenlijk in de kerk altijd over, ja, niet alleen wie zijn wij, maar wie ben ik nou eigenlijk? Hè? Of wie ben jij, wie bent u, wie ben ik? Wie zijn wij in die zin van dat het ons heel persoonlijk aangaat? Het gaat niet over het mensdom in het algemeen, want dan kun je zeggen van, ach ja, dat is interessant. Maar het gaat altijd weer ook over u, over jou, over mij. Wie ben ik? Ja, je zou kunnen zeggen, ik ben een schepsel, gemaakt door God. Ander zegt, ja, ik ben gemaakt door, mensen zijn gemaakt door God in het paradijs. Een ander zegt daar weer van, ja, ik ben een schepsel van God, dat geloof ik ook wel. Maar gemaakt door God in het paradijs, dat is lang geleden. En daar ben ik nooit geweest. Dan kun je zeggen van, en dat wordt natuurlijk ook vaak gezegd, ja, maar wel onze voorouders, hè, Adam en Eva. En daar zijn we wel mee verbonden. Je kunt van je voorouders zeggen wat je wil. Je kunt zeggen, ik had liever andere voorouders gehad. Maar je bent er nu eenmaal mee verbonden. Als je teruggaat in de tijd, ja, er zit altijd wel iemand van adel in je lijn. En er zit altijd wel iemand die je liever niet had. Zo is dat. Ja, ik ben iemand van deze tijd. Ik ben in deze, de meeste mensen trouwens, in de vorige eeuw geboren, maar ook nog wel heel wat in deze eeuw alweer. Maar toch is het zo, hè? Hoe je dat ook verder vindt, en wat je daar nou ook mee doet, je draagt die last van het paradijs, die draag je wel met je mee. Daar kun je lang en breed over praten. En we doen het straks wat langer en breder. Maar het is wel zo. We noemen dat de erfschuld, erfsmet, hè, dat je er vanaf mee besmet bent vanaf je begin, vanaf het begin van je leven. Ja, daar kun je lang tegen vechten. Je kunt zeggen van ja, maar dat is niet zo, want mensen worden allemaal heel volmaakt geboren. Nou, oké. Denk dat dan maar. Maar denk ook eens even wat meer door, want zo is het natuurlijk niet. En we worden allemaal niet zo volmaakt geboren. En als we onze kinderen rare dingen zien doen en verkeerde dingen zien doen, dan is het heus niet alleen maar omdat ze het hebben gehoord van een ander of gezien hebben. Ja, op de straat leren ze heel wat, van hun ouders leren ze heel wat. Maar het komt uit onszelf. Nou, daar worden we mee geboren. En wat ik daar ook van vind, het is wel zo. En als het nou gaat over mijn antwoord op Gods vraag. En Gods vraag aan mij is, heb je mij lief? Meer dan alles? Boven alles? Alles wat je hebt? Met je verstand? Met mijn verstand, God lief hebben boven alles. Met mijn wil, dat is ook iets. Hè? Met mijn gevoel, God lief hebben. Met mijn kracht. Met mijn geld. Ja, soms moet je het heel concreet maken. Met je vrije tijd. En wat God nog meer vraagt, dat is dat ik die ander net zo lief heb als mezelf. In ieder geval net zoveel om die ander geef en voor die ander doe als ik voor mezelf doe. Als ik heel eerlijk ben, dan komt die vraag en niet positief uit. Nee. En God zegt, ja, ik vraag het wel van je. Ik eis het eigenlijk. Nou, niet alleen vragen van in de zin van, zou je het niet eens willen overwegen? Zou je het niet eens willen overwegen om wat meer met mij te doen en wat meer met je naasten te doen? Dat zo is niet. En God eist het. Het is niet het verhaal van, als je er eens aardigheid in hebt, als je er zin in hebt en de wereld wordt er zoveel beter van als je het doet. En je doet je ouders zoveel plezier mee enzovoort. Dat is niet het verhaal. Het is het verhaal van God die dingen eist, omdat zijn wereld eraan is gegaan. Ik kan er ook van zeggen, weinig van zeggen, maar het is Gods wereld die kapot is gegaan. Dus je ziet hoe God het wilde in het paradijs. En als je ziet wat er vandaag de dag van gekomen is. En dan kun je zeggen, nou, bij ons in Nederland gaat toch alles heel goed. Nou oké, dus dan hoor je ook niet zo vaak natuurlijk. Want we klagen nogal als Nederlanders. Maar kijk maar eens verderop in de wereld. En kijk maar eens wat er gebeurt. Kijk maar eens wat er gebeurt met mensen. Kijk maar wat er gebeurt met de aarde. Kijk maar wat er gebeurt met dit en met dat. En God zegt, ik eis het van je. Ik wil dat terugkrijgen. Dat is mijn wereld. En dan voel je je soms heel erg ongemakkelijk worden. Want ja, ik had het voorbeeld natuurlijk gebruikt van die jongen die, of die man die 237 reed. Het is eigenlijk onvoorstelbaar natuurlijk. Maar ja, klopt dat voorbeeld nou eigenlijk wel? Ja, hij gebruikte zelf die drank, hij gebruikte zelf die drugs. En daarna wist hij het niet meer. Ik doe het zelf ook. Ik heb God ook niet lief in de praktijk van mijn leven. En mijn naaste ook niet als mijzelf. Maar kan ik er nou wel wat aan doen of kan ik er nou niks aan doen? Is dat nou mijn eigen schuld of is dat mijn lot? Een doem of een daad? Dat kwaad dat mij aankleeft, die smet. Ja, ik begrijp dat ik daardoor zelf ook verkeerd ga doen. Maar kan ik daar wel wat aan doen? Ja, ik doe het wel zelf, maar net anders dan die man, hè? Want ik heb voor mijn geboorte geen alcohol gebruikt, om het zo te zeggen. En ook geen drugs gebruikt. En als mijn moeder dat gedaan heeft, ja, dan kan ik daar weer niks aan doen. Hoe zit dat nou eigenlijk? Ja, deze vragen kun je heel theoretisch beantwoorden. Je kunt er hele discussies over houden. Maar ik denk dat we daar niet zoveel mee opschieten. En waarom schieten we daar niet zo heel veel mee op? Omdat je dan gaat puzzelen en gaat nadenken over wie God is en hoe het leven in elkaar zit. En je probeert dat te doen met een aantal bijbelteksten. Dat je denkt van, oh ja, dat staat er ook zo. En dat kan ik met dat combineren. En dat kan ik daarmee combineren. En dan kom ik een heel eind. Maar ja, die Bijbel is toch wel wat anders dan, zeg maar, een dogmatiek, hè? In de Bijbel geeft God ons heel veel inzicht. Heel veel inzicht over wie hij is. En wie wij zijn en hoe de wereld er kwam en hoe die nieuwe wereld er komt. Maar God vertelt niet alles. Hij wil dat we naar hem luisteren. En hij wil niet dat er allerlei theorieën komen over dit en over dat. Hij wil dat we bij hem komen. Dat is zijn punt. Daar wil hij mee verder. En we kunnen hele discussies houden over. En het is trouwens wel goed om dat ook een keer te doen, ook trouwens, bedenk ik me. Over hoe individualistisch we geworden zijn. Kijk, wat je kunt zeggen, wat heb ik met Adam en Eva te maken? En ja, je kunt zeggen, ik was er niet bij in paradijs, hè? Dat kun je ook nog zeggen. Maar het is wel vreemd dat wij dat vooral heel sterk hebben. En dat mensen vroeger dat veel minder hadden. Daar kun je iets van vinden. Waarom hadden mensen dat vroeger veel minder, dat gevoel erbij? Omdat ze veel meer zich verbonden wisten met anderen. Ja, ik ben nou eenmaal een zoon van mijn vader. En ik ben nou eenmaal uit die stam. En ik hoor daar nou eenmaal bij. Dat is ook mijn leven, dat is mijn lot, mijn doel, maar ook mijn daad. Daar hoor ik bij, daar ga ik voor, daar kies ik voor. En ik zeg niet van, maar ik ben helemaal alleen. En ik bepaal het allemaal zelf. Nou, daar kun je hele discussies over houden. En ook over de armoede van onze tijd, natuurlijk. Maar ja, je komt er ook niet heel veel verder mee. Want dat is dan zeggen, ja, dat is eigenlijk wel zo. Maar dat is dan het antwoord en het slot. Het is eigenlijk wel zo. Je kunt ook hele discussies houden over rechtvaardigheid en liefde. Over toorn en liefde. En daar krijg je soms ook hele rare dingen van. Catechismus, die lijkt daarin ook mee te gaan. Hè? Maar God is toch ook liefde, niet alleen maar toornig. Ja, dan moet je dat weer tegen elkaar uit gaan spelen, terwijl dat helemaal bij elkaar hoort. En die discussies helpen dus niet echt verder. Maar hoe kun je daar nou mee omgaan, hè? Met Gods eis? En je zegt, ja, ik voldoe daar niet aan, maar hoe komt dat nou? En dan kun je een hele theoretische discussie houden, doen we niet. Maar kijk eens naar wat er gebeurt. En kijk eens naar wat er vanmorgen en vanmiddag is gebeurd. Ik zie het zo hier heel. Ja, u ziet het niet zo goed als ik. Ik kijk er midden op. Op dat brood. En ik kijk zo in de beker. Ik kijk zo naar het lichaam en bloed van Christus. Dat komt bij God vandaan. En we horen het vanmorgen. Zie hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Dat wij kinderen Gods genoemd worden. Luister daar eens naar. Tegenover die God. Tegenover die God die zichzelf geeft. Ben je schuldig. En daar kom je met een theoretisch verhaal niet uit. Dan blijft het wat van ja maar dit hem of ja maar dat hem. En dan blijft het gaan over vragen als. Ja, wist God dat dan van tevoren dat Adam zou gaan zondigen? En zo ja, waarom heeft hij het dan gedaan? En zo nee, waarom weet hij dan niet alles, want hij weet toch alles? En je blijft maar praten. En je blijft maar vragen. Maar kijk eens op die tafel. En je hebt het in je handen kunnen krijgen. Kijk eens hoeveel God van je houdt. Kijk eens hoeveel Jezus van je houdt. Kijk eens hoe groot zijn liefde is. En dan kijk je weer naar jezelf. En dan loopt het allemaal door elkaar. je eigen onmacht om jezelf te veranderen. En je onmacht om het anders te doen. Ik weet niet hoe het u gaat, maar ik heb nou zelf dat idee dat ik moet zeggen van, ja, maar ik kan er niks aan doen dat ik verkeerde dingen doe. Dat heb ik eigenlijk nooit. Ja, soms heb je dat wel eens, hè. En ja, dan moet je denken aan wat ik wel vaker gezegd, wat er staat in Jesaja 63, 62 of 63. Dan staat het dan, hè, dat dan vraagt de profeet, waarom liet u ons nou afdwalen? En waarom verhardde u ons hart nou? En dat is niet zo van, niet bedoeld als iets van, nou ja, daar kan ik dus ook niks aan doen, maar ik red het alleen niet. Dat is het hele verhaal. Red me nu. Help me nu. Ik kan het niet alleen. En als je het zo bekijkt, hè, en dan merk je van dat je met hele theoretische verhalen er niet uitkomt. Soms denk je van, oh ja, ja, zo zit het ongeveer. Maar je kijkt naar God en je kijkt naar jezelf. En je denkt van, ja, nee, dat zit in mij. En misschien komt het wel dat je daar niet zo, dat je daar niet zo over blijft vragen van, hoe komt dat nou precies? En ben ik niet, eigenlijk niet toch een beetje meer onschuldig dan er in de Bijbel staat? Omdat je iets weet van wat het God gekost heeft. Omdat je weet van de genade van het kruis. Van zijn liefde. Want juist bij het kruis vallen alle dingen op hun plek. Vallen alle dingen van het evangelie op hun plek. En dan valt ook die theorie van dit hem en van dat hem valt weg. Want dan zie je, zoals Luther dat zei, aan het God. Van God verlaten. Daar kan ik met mijn verstand niet bij. Maar ik zie dat bij het kruis van Golgotha. Want wat zie ik daar? Nou, daar zie ik twee dingen. Daar zie ik zijn liefde. En daar zie ik zijn toorn. Daar zie ik alles van zijn liefde. Van Christus die zich overgeeft. Tot in de dood. Geleden heeft. Van de Pontius Pilatus gekruisigd. Gestorven. Begraven. En hij hangt daar mijnentwege. Hij doet dat voor mij. Dat is zijn liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn zoon, zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Maar wat zie ik daar nog meer? Dan zie ik de toren van God. De toren van God. Ja, hoe geef je dat nou weer, hè? De toren van God? Moet je een ander woord voor denken. De boosheid van God. Dat kun je zeggen. De woede van God. Maar woede, als iemand woedend is, dan heeft het altijd zoiets explosiefs alleen maar. Hè? Zo van, nou, die was me even woedend. En dan, nou, de stoom kwam uit zijn oren. Hè? Woede, boosheid, dat zijn weer, ja, vaak van die alleen maar emotionele dingen. De toren van God, bedenk een ander woord, maar de toren van God, dat geeft iets aan van Gods gekrenktheid. Maar goed, we lazen het in Romeinen 1, hè, de toren van God openbaart zich. Ja, in het evangelie wordt het evangelie geopenbaard. Dat wie door het, hoe hebben we dat gelezen? Ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Maar ook de toren van God wordt geopenbaard, lazen we. Die toren van God. Niet direct woede, niet direct boosheid. Maar is dat nou iets reëels? Iets waar je rekening mee moet houden? Nou, niet echt, hè? Niet echt, hè? Tenminste, ik denk niet dat we het vaak doen, laat ik het zo zeggen. Ik denk niet dat we er vaak rekening mee houden. Ik denk niet dat we ons er erg druk over maken. Maar de vraag is of het dan niet reëel is. Als wij ons er niet druk over maken. Of het dan toch niet reëel kan zijn. Misschien is het voor ons wat minder reëel. Omdat we vaak gehoord hebben van Gods liefde. En dat zou zomaar kunnen. Dat we denken liefde is een soort, nou ja, lievigheid is het misschien niet. Maar wel dat het wel zo goed is. En ja, dat staat ook in een lied en we zingen dat wel. En ik kan er van harte amen op zeggen. Waar vindt men zoveel gulheid weer als Jezus heeft voor mij? Nou, zo is het ook. Maar als je nou eens goed kijkt bij Golgotha. Wat zie je dan gebeuren? Hè? Ja, Jezus sterft. Jezus leed. Maar je hoort die woorden uit het avondmaalformulier. De toren van God waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken. En je hoort iets anders, een flat die zomaar in je gedachten komt. Door het met de bittere en smadelijke kruisdood gestraft heeft. En je hoort de woorden uit Jesaja 53. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En je denkt aan dat wat er staat in 2 Korinthe 5. Hij is tot zonde gemaakt. Hij die zich geen zonde gekend heeft, is tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Stierf voor de zonde van de wereld. Hij stierf en droeg mijn schuld. Dat is het verhaal. En hij stierf dus aan de toren van God over mijn zonde. Ja, je kunt je dat proberen voor te stellen. Hè, dat God dat niet fijn vindt. En dat God daar woedend over is, boos over is, toornig over is. Dat het niet goed gaat met de wereld. En wat allemaal kapot is gemaakt. We kunnen het begrijpen. Tenminste, iets ervan. Ja, dat kan ik me voorstellen, zeggen we dan. Hè? Ja. Maar het zij zo. Maar pas bij het kruis zien we die liefde en die toren pas echt goed bij elkaar komen. En dan zie je dat liefde niet zomaar in het algemeen of algemene goedheid is. Dat het heel intense liefde is. En dat het toren ook niet zomaar ongebreidelde boosheid is. Maar dat Gods toren voortkomt uit zijn liefde. Er gaat iets geweldig fout. Inderdaad, hè, er staat in de Bijbel, en het is wel goed om te onthouden, dat er nergens in de Bijbel staat God is toren. Hè? Er staat wel in de Bijbel God is liefde. Als je iets over het wezen van God kunt zeggen, dan is dat niet dat het toren is. God is niet donker, God is niet duister, God is niet dood, God is leven, licht en liefde. Dat is God. Nee, dat is zijn wezenskenmerken van hem. Dat is zijn toren niet, dat is niet een wezenskenmerk van hem. Maar als we dan toch bij de Heer Jezus zien, aan het kruis, hoe Gods toren Jezus treft, dan zie je iets van die enorm gekwetste liefde van God. God die in zijn wezen in zijn hart geraakt is. Hoe zonde deze wereld kapot heeft gemaakt. En zo begrijp je ook iets meer van Openbaring 21 dat we lazen. Over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Prachtige woorden. En ja, het is een van de mooiste gedeelten uit de Bijbel. Over ja, hoe het zal zijn. He, dat God alle, nou, bijvoorbeeld alle tranen van de ogen zal afwissen. En hoeveel tranen zijn er wel niet? Hoeveel tranen zijn er wel niet? Ook niet, ook door de zonde van anderen. Ook door de zonde van onszelf. Maar er is zoveel aan tranen. En dat God bij hen zal wonen, zijn volken zijn. Dat hij alle dingen nieuw maakt. Dat hij de alfa en de omega is, het begin en het einde. Prachtige woorden. Een van de mooiste gedeelten nogmaals. Maar dan komen dat laatste. Hè? Maar wat betreft de lafhartige, de ongelovige, de verfoeilijke, de moordenaars, de ontuchtplegers, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars. Hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dat is de tweede dood. Ik zou zeggen van, hebba. Waarom staat dat er nou bij? Hè? Waarom staat dat er nou bij? Waarom kan het niet achterwege blijven? Waarom zeg je niets van gewoon alleen het nieuwe visioen? En, maar dat is het. Maar dan komen weer van die nare, zware woorden erbij. Hey, dat laatste, er is geen plaats meer. Ja, waar is er nou geen plaats voor? Moet je voorstellen wat er gebeurt. Hè? Ja, de mensen hebben in Adam gezondigd. De wereld kapot gemaakt.
Wat heeft God gezegd?
Ik zend mijn zoon. En hij maakt alle dingen nieuw. En er zijn er mensen die ondanks Gods liefde. Ondanks Gods liefde na zijn toren, zeg maar zeggen. Zich toch nog tegen hem verzetten. Die zeggen van het kruis van Christus. Jezus. Zijn liefde. Stop er alsjeblieft mee. Ik heb er niks mee. Ik voel er niks bij. Ik zal er ook niks mee doen. Daarover gaat het. En dan merk je, ja, dat is dan het einde. En daarom hoort het erbij. Omdat het niet alleen maar een zondig zijn is zoals wij alle mensen zondig zijn. Maar dat je toch nou niet zou willen dat op die nieuwe wereld van God, waarop gerechtigheid zou wonen, dat daar van alles te vinden is wat die wereld van, die nieuwe wereld van God weer helemaal kapot maakt. En dat je weer moet gaan zeggen, er zijn hier veel tranen, er is hier veel verdriet. Dat wil je toch niet meer. En God wil dat ook niet meer. Er komt een einde aan zijn geduld. Er komt een einde aan zijn liefde. Dat hij zegt van, dit geef ik aan je. Ik geef alles aan je. Ik geef mijn zoon aan je. En dan, ja, dan kan het weer heel theoretisch klinken allemaal natuurlijk. Dat je zegt van, ja, hoe zal het straks gaan? Maar het wordt heel praktisch. Want het gaat plotseling over mijzelf. Want het gaat plotseling over de mensen die ik lief heb. Mijn kinderen, mijn ouders, mijn vrienden, mijn vriendinnen. Mensen van mijn straat, de mensen van mijn stad, de mensen van deze wereld. En dan komt het opeens heel, heel dichtbij. En dan is het geen theoretisch verhaal meer, maar dan gaat het over mijzelf. Waar ben ik nou, Heere God? Maar te midden van wat ik vanmorgen noemde het zweten van ons. Dit gaat niet goed en dat gaat niet goed. Horen we een stem. Ik zeg, zie. Kijk nou eens. Hoeveel liefde ons de Vader gegeven heeft. Of het beeld van vorige week, die kathedraal. Zo'n prachtig beeld. Er zit zoveel mooie symboliek in. God nodigt ons uit in de kathedraal van zijn liefde. Het gebouw van zijn liefde. Buiten is de toren. Buiten is de duisternis. Buiten is de dood. Binnen mag je schuilen. Je koesteren. En dat gun je en ieder. En als je dan eens denkt, ja maar, ik kan er toch, ik heb er niks aan doen. Kijk dan toch eens goed naar het kruis van Christus. En vergeet niet waarom hij daar hangt. Amen.
Thank you.
zullen samen danken en bidden. Heere God, hemelse Vader, we danken u voor het evangelie. Het evangelie dat met heel veel dingen van ons leven te maken heeft. Het evangelie dat vooral een verhaal van u is. U, die ons ziet, kleine, nietige, zondige mensen. U, die ons zag en uw zoon gaf. U, die wil dat we leven tot in eeuwigheid. Het evangelie is eigenlijk helemaal niks van ons. Het is uw verhaal. En we danken u dat we dat mogen horen. En dat u, ja, dat u ons het leert zeggen. Die woorden van 1 Johannes 3. En we zijn het ook, kinderen van u. En dat uw geest getuigt met onze geest dat we uw kinderen zijn. En dat we zo verder kunnen. Niet als mensen die het wel even doen en gedaan hebben. Maar als mensen die leven uit genade. En daarom met een vreugde die niemand ons kan afnemen. We bidden van u, geef dat we het niet zomaar voor waar aannemen. En dat we het zomaar weer naast ons neerleggen. Heren, dat kan ook eigenlijk niet. Als we zien wie u bent. Als we zien wat u gedaan hebt. En toch doen we het. En we weten het. We weten het dat we volgende week weer heel wat zullen opbiechten. En weer wat te vertellen hebben dat we u vergeten zijn. Toch willen we het niet. Daarom vragen we aan u. Wilt u met uw goede geest in ons leven werken? Heren, wijst u ons op dingen die we moeten doen. Wijst u ons op dingen die we moeten laten. Wijst u ons op de goede dingen van het leven. Dat we uw spoor zullen gaan. Wijst u ons op het licht dat voor ons ligt. En geef dat we uw paden mogen gaan. Geef dat we ons daar bewust van zijn. En dat we zo ook echt uit het volbrachte werk van Christus zullen leven. Heere, maakt u ons in de praktijk van ons leven ook uw kinderen. Daar vragen we om. En we vragen daarom ook of u ons tot een zegen wil stellen. Heren, want ja, als we voor onszelf leven, wie zijn we dan tot zegen? Als we alleen maar aan onszelf denken of nou ja, als het ons uitkomt. Maar helpt u ons om aan een ander te denken? Helpt u ons om er voor een ander te zijn? Helpt u ons om ook mensen die u niet kennen, toch maar gewoon die beker koud water te geven? Om toch maar weer dit en toch maar weer dat. Toch maar gewoon in ons dagelijks leven iets van de Heer Jezus te hebben. Daar bidden we om. Stelt u zo ons en uw kerk tot een zegen. Geef ons moed om tegen dingen in te gaan die niet goed zijn. In ons eigen leven en in het leven van deze wereld. Heere God, u heeft veel schapen, maar maakt u ons niet van die makke schapen. Die alle kanten oplopen, behalve achter u. Of die het zomaar wat aandoen. Maak ons bewust en van ons christen zijn ook bewust in deze samenleving. Denkt u aan ons allen en stelt u ons tot een zegen. Heren, zo komen we tot u. We bidden voor elkaar. We bidden voor al het werk dat in de gemeente mag gebeuren en dat zo langzamerhand overal weer een vorm gaat krijgen. Wees u ook bij alle clubs en verenigingen die weer starten. Met de startdag, startzondag, allerlei dingen. Heren, wees u met ons. Heren, zo komen we tot u. En we leggen ons leven maar voor u neer. En we weten, straks komt er een dag dat werkelijk alle dingen nieuw zullen zijn. Dan komt uw shalom in volle heerlijkheid. Heren, maak ons bereid voor die dag. Hoort u ons om Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heren. Amen. Jezus leeft in eeuwigheid, dat is ons slotlied. Ga daarom ook heen in vrede en met dat vertrouwen en die hoop. En ontvangt Gods zegen. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.